Excuseer meneer, ijsfabriek Strombeek, weet u waar dat is ergens?
Ja, maar ja, dat is hier, dat was een beetje verder hier.
Ah, vroeger, hier op het einde van de straat, maar ze hebben dat helemaal afgebroken, hè.
Ja.
Maar hier op het einde van de straat, op het doekje rechts, ja, dat was een bakstenen gebouw met het opschrift van ijsfabriek Strombeek en ja, met een grote poort waar camions konden binnenrijden en uitrijden. Het was een fabriek hier in het midden van de stad. Hè. En ja, ze hebben dat helemaal uitgebouwd in een woonwijk eigenlijk. Hè.
En weet u wat ze daar deden?
Ah ja, ijs maken. Blokken ijs hè, voor in de ijskast. Maar vroeger waren dat ijskasten, geen koelkasten. Ja, er was geen elektriciteit. Hè.
Dat maakt ijs. Voor de winkels alleen, de cafés. Nee, dat was geen gang.
Nee. Kunnen die in onderlichte cafés, die brachten daar thuis. Hè. Zetten het 's morgens nog aan de deur, want het café was nog niet open.
Ja, dat was een ijsfabriek van de burgemeester Soens. Dat in een tijd, dat weet ik ook nog.
De ijsfabriek van Strombeek dus. Met aan het hoofd burgemeester Ernest Soens.
Hij is 36 jaar burgemeester geweest.
Maar het begon eigenlijk al eerder, want al in 1904 werd er door familie Soens ijs gemaakt. Blokken waterijs, die als koelmiddel verkocht werden aan particulieren en bedrijven.
Vroeger heb ik dat heel veel voor gehad, dat mensen bellen voor ja, mevrouw, hebben jullie vanille-ijs en pistache? En dan zei ik, oh mevrouw, sorry niet.
Geen vanille-ijs dus, of chocolade-ijs, of een ander lekker ijs om te eten. Maar leverancier van industriële, medische en voedingsgassen en van droogijs.
Maar dat komt in feite een beetje door de naam, hè, ijsfabriek.
Al 120 jaar ijsfabriek Strombeek dus. Al 120 jaar binnen dezelfde stamboom. En die stamboom begint bij Victor Soens.
Ja, die kwamen van de kanten van Nienhoven. Hè. Omdat er daar een textiel was, maar dat ging niet goed meer.
Victor Soens trouwde met Zelie van den Einde. Ze kregen 5 kinderen. Karel, Jean, Marie, Ernest...
Dat was echt een vader voor zijn personeel.
...en Petrus. 3 kinderen stapten in het bedrijf. Ernest, Marie en Karel Soens.
De tweede generatie.
Zowel Karel, Jean, Ernest als Petrus kregen kinderen. Victor Soens had maar liefst 13 kleinkinderen. En 5 daarvan werkten er in ijsfabriek Strombeek. Victor, Adrien...
We noemen hem Adrie, hè.
Jean...
Die deed dan de financiële kant.
Ernest... En Marcel.
Meneer Marcel, dan mocht je ook aanvragen. Het was raar dat je een nee kreeg. Dus ja, het was echt familie, als ik het zo mag zeggen.
De derde generatie.
En het zijn hun kinderen die vandaag de dag ijsfabriek Strombeek in goede banen leiden. De kinderen van Marcel, Sarah.
Ik ben Sarah Soens.
Dieter ja. En Jasper.
Ja, dan ben ik daar wel wat fier op.
En ook Cynthia, de dochter van Jean.
Ik ben Cynthia de Bast.
4 generaties. Dat wil zeggen 4 keer nieuwe ideeën, 4 keer nieuwe inzichten en nog zeker 4 keer zoveel voorbeelden van zaken die anders gaan. Zo bevindt ijsfabriek Strombeek zich bijvoorbeeld vandaag niet meer in Strombeek, maar in Meissen.
U bevindt zich in Eversum, een gehucht in de gemeente Meissen.
En produceren ze allang niet meer enkel waterijsblokken.
Ijsfabriek Strombeek, leverancier van industriële, medische en voedingsgassen en droogijs.
Ik sprak met de familie.
Wat ik wel heel fijn vond was om samen te kunnen werken met mijn familie.
Maar ook met huidige en oude werknemers die geen lid zijn van de familie. Om zo het verhaal van 120 jaar ijsfabriek te vormen. Dit is aflevering 1. De koele opstart van Victor Soens. Victor Soens is 39 jaar wanneer hij in 1904 ijsfabriek Strombeek opent.
De geschiedenis is dat onze overgrootvader daarmee begonnen is een ijsfabriek te bouwen.
Dit is Dieter, huidig CEO en achterkleinkind van Victor Soens.
Dus met voornamelijk... water, ijs in grote blokken en die te distribueren naar de cafés in Brussel.
In 1904 waren er uiteraard nog geen frigo's. Dus de Brusselse cafés deden beroep op waterijs van ijsfabriek Strombeek om hun drank koel te houden. En voor dat transport maakte de ijsfabriek gebruik van Canadese legerwagens die na de oorlog waren achtergebleven.
De camionnetjes zo met de typische voelsprieten vooraan. Die hebben wel rondgereden tot een goed stuk in de jaren 80.
En zo kon het dus zijn dat je zo'n busje met voelsprieten naar Brussel zag rijden. Met in de koffer waterijs. En naar wat Marcel ervan hoorde, waren dat dolle ritten.
Die mensen die rondrijden met die kleine waagjes van het Canadees leger, die hadden van die blokken van een meter lang zo. En een pik, een ijspik, waarmee dat ze die in stukken deden, omdat dat in een ijskastje moest passen bij de cafés en dergelijke. En bij de mensen thuis. En normaal moesten ze bij iemand een halve blok afleveren. Maar ze klopten die een blok in drie. Dus één voor de klant, in plaats van een halve, een derde. En één derde stak ze in hun eigen zak. En dus al die mensen hebben goed geboerd, zal ik maar zeggen. Dat is een heel andere tijd.
Een heel andere tijd. En dat kan je ook zien aan hoe de fabriek eruit zag. Daar hebben Marcel, het kleinkind van Victor Soens, maar ook de achterkleinkinderen Dieter, Jasper en Sarah nog mooie herinneringen aan.
Ja, en dan stond daar in het midden van het dorp ijsfabriek Stroombeek.
Ja, eigenlijk stond het ijs in de fabriek, zo, maar wel aan de straatkant. En dan al de rest lag er rond. En ja, dat was dan industrieel, hè. Dat was die ijsproductie. Die kamionnetjes moesten geladen worden.
Het bedrijf was eigenlijk op een hoek, dus het had twee ingangen. En aan de ene kant reden de kamions binnen en aan de andere kant was dan, kwamen ze afhalingen ook doen. Dus meer de privépersonen en ook het personeel ging dan langs de andere ingang. En daarnaast was dan eigenlijk het huisje met een tuintje, dat herinner ik me ook nog heel goed, waar dat dan de keuken in was. En dan was daar ook een vergaderzaal boven, maar dat was eigenlijk heel klein. En daar zat dan in de keuken zat dan de zus van mijn grootvader. En dan daar in de keuken zat ook mijn tante Jeannot, die dan eigenlijk de financiële dingen deed. En ik herinner me nog heel goed, als we daar dan binnen gingen, dat was dan zo, ja, een keukentje met zo, ja, een pombakje. En dan, wat dat we de keuken noemden, daar stond dan een Leuvense stoof. En mijn tante ging altijd bij Neuhaus pralinen halen. Alleen mijn groottante. En dan elke keer als wij daar dan kwamen, ze moeten geen pralineke hebben. En dan wisten wij dat doosje staan en dan kregen wij zo'n pralineke.
Ja, één, dat was vlak bij huis. Dus we konden daar binnenvallen wanneer dat we wouden. Als we onze pa zochten, dan reden we met ons fietsje naar de fabriek. En dan konden we daar binnenvallen bij, in wat dat ze noemen de keuken, waar dan mijn grootvader en mijn tante zaten. Dus dat was ook deels omdat we daar een pralineke konden scoren op die moment. Dus
ik herinner me nog heel goed zo'n hele specifieke geur als je daar rondliep. Eigenlijk, ja, een oude industrie, denk ik. Een beetje een mengeling van oliën en chemische producten. Oud stof ook, denk ik. Ja, dat was, ja, heel typisch. En ja, dat vind ik wel tof. En dat, ik kan dat nog altijd ruiken in mijn gedachten. Dus ik vond het eigenlijk wel heel leuk om daar rond te lopen en daar dan zo mee te mogen gaan.
Over de staalindustrie zag je dat ook, dat er zo echt, ja, rond de fabrieken vaak woningen werden gebouwd voor de arbeiders te woonvestigen. Ja. Maar ja, dat is ook van die tijden. En dan hadden daar typisch ook een paar cafés tussen dat de mensen plezier konden beleven na de werkuren. Hè. Ja, want dat was ook zoiets. Allee, ja, vroeger hadden we in Stroombeek zo, ja, de kleedkamers. En allee, aansluitend was daar eigenlijk ook een soort café aan. Hè. Dus ze kwamen van de kleedkamer rechtstreeks in het café. Hè.
Dus ja, dat zijn wel leuke herinneringen aan hoe dat bedrijf er vroeger uitzag. Maar daar is eigenlijk niks meer van overgebleven. Dat is helemaal weg, ja. Tot waar dat het was. Hè. Dus de huizen die er langs stonden, die zijn kunnen blijven, die zijn er nog. Maar dus gans die hoek is eigenlijk helemaal weg. Ja.
Echt helemaal weg. Dat zag ik toen ik samen met mijn collega's Feline en Chloe ging kijken naar de plek van de oude ijsfabriek.
Ja, ja, hier was het. Oh my. Dus deze appartementen,
ja,
zijn nieuw gebouwd.
Eigenlijk op een soort van kruispuntje dus, in het centrum van Stroombeek.
Ja. Ah, kijk, ijsfabriek. Daar staat ook een bordje. Zie je?
Wooncomplex ijsfabriek. Ah.
privédomein.
Het is wel nog in Eergouden. Oké, we staan dus wel op privédomein momenteel.
Amai.
Zot, hè?
Ja.
De fabriek in Strombeek zelf ging dus weg. Daar komen we later op terug. Maar het is wel de fabriek waar het allemaal begon. De fabriek waar Victor Soens ijsblokken maakte. Maar Victor Soens overleed al vrij snel.
Waardoor dat mijn grootvader daar op zijn 18, 19 jaar de zaak moest verder leiden en daarmee bezig zijn. Tijdens zijn studies ook.
Ernest Soens, de grootvader van Dieter, kwam aan het hoofd van de fabriek. De tweede generatie. Onder zijn leiding breidde de fabriek verder uit.
En dan hebben die gediversifieerd. Ze begonnen met het bouwen van koelruimtes. Ja, mensen hadden thuis niet echt een frigo en veel bedrijven hadden dat ook niet. Dus boeren die hun producten moesten stockeren, die kwamen daar dan langs.
En ze gingen ook nog verder in hun aanbod voor de cafés.
Ja, we deden alle cafés aan in Brussel voor ijs te leveren. Ja, was het logistiek zinvol om er ook een flesje CO2 bij te leveren, hetgeen dat ze nodig hebben voor bier te tappen. En dan ja, is er een eerste productieunit gezet voor CO2 te produceren. Achteraf gezien, dat was wel nog met verbranden van brandstof om daar CO2 uit de rookgassen te halen. Gelukkig was er redelijk snel een inzicht dat niet de manier was om dat te blijven doen. En is er dan een productieeenheid opgestart in Tertre, waar de CO2 afkomstig was als bijproduct uit de chemische proces, nijverheid. En ja, daar zijn we actief in gebleven tot ergens begin jaren 90. Maar dan was er weer een periode dat het interessanter was om dat product niet zelf te maken, maar om het aan te kopen. En die periode heeft dan ongeveer 20 jaar geduurd. En dan hadden we door dat het terug de verkeerde kant op ging met de beschikbaarheid van onze CO2. Waardoor dat we ja, de dag van vandaag terug meer vat hebben op onze productiemiddelen en op onze productgroepen die onze bottomline bepalen.
Het motto van de vader Soens en Nessens was: voor een klant doe ik mijn hoed af.
Maar naast CEO van ijsfabriek Strombeek was hij ook burgemeester van Strombeek.
6 termijnen tussen de 80 en de 95% van de stemmen. Dus dat betekent dat je graag gezien bent.
36 jaar lang.
De mensen wisten dat in Strombeek. Als ze problemen hadden of dingen, konden ze bij hem als burgemeester direct naartoe gaan. En hij liep toch altijd in het fabriek rond. En dan kwam hij naar zijn bureau. En hij kon dus veel mensen helpen eigenlijk. En dat maakte hem ook populair als politicus. Want dat was een tijd van politiek zonder partijkaarten. Hè. Dus die had zijn eigen partij opgericht, Volkspartij. En dus hij kon helpen wie dat hij wou. Hè. Hij stak er ook zijn tijd in. Dus hij volgde ook alles op. Dus als er werken door de gemeente moesten gedaan worden, ging hij wel een keer gaan kijken wat dat ze deden. En of dat ze niet foefelden als ze moesten beton gieten van 20 centimeter. Ging hem gaan kijken dat het wel juist was. Dat gebeurt nu allemaal ermee natuurlijk.
Maar hoe doe je dat? Burgemeester en CEO.
Laat ons zeggen dat hij van 6 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds bezig was. En hij heeft altijd gezegd zo, met 5 uur slaap heb ik genoeg. Als ik dood ben, kan ik slapen voor de rest van mijn leven, zei hij.
Ik herinner mij voor altijd dat hij elke dag naar het werk ging. En wij gingen dan bij ons oma en wij kregen daar boterhammen. En na het school gingen wij daar dan. Maar om 4 uur kwam hij naar huis voor zijn tas thee te drinken. Altijd met verse munt. En dan, als dat gedaan was, ging hij terug naar het fabriek. En tegen 6 uur kwam hij dan terug om te eten. En dat was elke dag hetzelfde. Elke dag hetzelfde. Wat dat altijd frappant was, hij had zo'n een Buick, noemde dat. Dat is zo'n een Amerikaans automerk. Ik vind het een kei lelijke auto, maar het was heel typisch voor hem. En hij had altijd dezelfde type kleren aan. Dus hij had altijd een kostuum aan met een pardessus, als ze zeggen, en een hoed. En zo was hij ook gekend in Strombeek. En zo was hij heel herkenbaar. Ook als hij in zijn auto zat, hij hield zijn hoed op en je zag hem zo rijden. Ook al als hij in de 80 was, als hij al bijna 90 was, reed hij nog altijd. En hij reed dan heel traag op het gemakske, want ja, dat was dan al een oudere mens. En dan, dat was ook een hele belezen mens. Dus ik vroeg dat soms aan mijn papa. Ik zeg, ja, maar die kon dan toch niet veel niet meer op het einde. Maar die zei van, ja, die las heel veel en die had ook heel veel ideeën en zo. Dus ja, en die kon dan wel veel ideeën rap zeggen van, ja, dat zou iets zijn of dat, of we kunnen dat zo doen. Of tja, in plaats van dat, hoe we dat nu doen, misschien is dat beter als we dat zo doen, want dan zou dat meer opbrengen of minder verbruiken of allee. Dus op dat vlak was hij dan eigenlijk wel nog altijd goed bij de les.
Die heeft tot zijn 92ste, of juist niet tot zijn 92ste, gewerkt. Een week voordat hij gestorven was hij nog actief. Zowel hier op de fabriek als thuis. Ik weet dat nog wel, ik herinner mij dat nog. Hij is gestorven ergens begin januari. Maar dat hij in december nog bezig was met een kettingzaag hout te versnijden en zo. Ja. Dus een bezige bij. Een zeer verstandig persoon. Ja. Die en dat echt... dat is nu een vak op de meeste universiteiten. Time management noemt dat. Maar die en had dat perfect onder controle en alleszins. Want die kon zijn tijd heel goed verdelen. Misschien af en toe... hij heeft politiek... hij is burgemeester geweest ook van Stroombeek. Misschien af en toe net iets te veel tijd gestoken... in dat facet van zijn leven, in plaats van, ja. Allee, dat is maar een... Hè. Allee, ik weet niet of dat zo is, maar... Ja. Stel mij van tijd de vraag, moest je gans uw tijd in het bedrijfsleven hebben gestoken? Waar dacht je dan zou staan op dit moment? Dat is een vraagteken, hè. Ik ga het nooit weten, maar... Ja. Allee, omdat hij zeer intelligent was en zo, ja. Denk ik, moest hij echt volledig de kaart hebben getrokken. Ja. Dat we misschien verder... verder staan. We staan al heel ver, vind ik. Dus, ja.
Hij heeft onder andere het cultureel centrum van Stroombeek helpen oprichten. Nog altijd bestaand, ja. En dus, hij was Vlaams natuurlijk. Hè. En dus heeft hem eigenlijk ervoor kunnen zorgen dat uiteindelijk Stroombeek niet bij Brussel gekomen is. Dus ze wouden die bij de randgemeente zetten. En hij heeft dat kunnen verhinderen. Maar dan in... 76 of zo denk ik dat hem gestopt is met politiek, omdat je kon niks meer bereiken. Want, als je geen gebonden was aan een andere partij, kon je niks meer krijgen van steun voor de gemeente of zo. En dus dan is hem gestopt.
Maar ja, je wordt daar vaak aan herinnerd, omdat er is een straat dat ze de Soenstraat noemt. Er is een sporthal. En dan af en toe horen ze, is dat uw grootvader? Ja. Ja, en dan ben ik daar wel wat fier op. Ja.
En daar mogen ze terecht fier op zijn. Maar dat is zelfs niet het enige. Want hij heeft nog iets groots verwezenlijkt. De zuurstof die ze produceerden werd niet enkel geleverd aan de cafés, maar werd ook gebruikt om mee te lassen. En dat wekte een nieuwe vraag op.
Als je bij een klant komt en je biedt zuurstof aan voor te lassen, dan zegt die klant direct, maar ik moet acetylene hebben ook, want anders kan ik niet lassen. En dan wou hij dus een acetylenefabriek in Stroombeek zetten. Maar dat mocht niet, dat is een gevaar aan.
En daaruit kwam zijn volgende grote verwezenlijking voor. De verhuis van Stroombeek naar Eversum. Hoe dat precies liep, hoor je in aflevering 2.